Dag Joris.
Hey.
Alles goed?
Ja.
Lang geleden?
Ja.
Bijna een maand?
Ja. Maar we zijn er.
Voilà, aflevering 59.
We zijn weer terug.
Ja.
Dat is heel toevallig, want dat is morgen het aantal dagen dat ik niet meer gelopen heb.
Serieus?
Ja.
Houd je de teller bij?
Nee, ik heb dat er straks uitgerekend voor ik naar hier kwam.
Ah.
Ja, 58 dagen. Sinds de marathon.
Ja.
8 weken en 2 dagen, nu.
Het was ook puntje 1 van wat ik voor mezelf genoteerd had, de status van uw blessure?
Nee, eerst stond actua.
Eerst stond actua.
Ja, maar status, okay, status blessure, voilà, dan vliegen we erin.
Ja,
ik loop niet. Ik fiets, ik zwem. Ik ga naar de kine en ik loop niet.
Want vorige keer hebben we uitgelegd wat er aan de hand was.
Toen was ik net bij de hipcoach geweest, denk ik. Ja. Want ik heb nog berichtjes gehad van mensen die ongeveer hetzelfde aan de hand hebben.
Klopt, heb ik leuk gezien.
Vooral als
leuk, allee.
Ja, nee, maar ja, goed, samen afzien is altijd leuker. Of dat je mensen toch met vergelijkbare problemen vindt.
Ja.
Ik ben vooral gaan beseffen dat als ik niet zou veranderen in aanpak en er niks mee zou doen. Ja, ik zit nu met artrose, heet dat, met het vies woord. Kraakbeenlijden is eigenlijk artrose.
Mm-hmm.
Ja, als je naar eindstandige artrose heet, zoals dat gaat. Dat is ja, de laatste stap, dat is gedaan. Dat komt niet meer goed. En dan gaat je naar kunstheupen en zo verder. Ja, hoe langer, hoe meer dat je daar begint over op te zoeken, denk je, ja, laat me maar gewoon herstellen dan, in plaats van die stap te gaan zoeken.
Mm-hmm. We zijn nu 3 weken en 3 dagen na onze laatste opname. Welke progressie?
Zijn we maar 3 weken en 3 dagen?
Ja.
Ja?
Ja.
En ze zijn nu zo al aan het klagen dat we niet aan het opnemen zijn.
Steen en been aan het klagen. Hè.
Ja. Net nog een anonieme klacht binnen van S.O.
Van een andere podcast.
Ja, we gaan de naam niet noemen, maar nee. S.O. Vroeg wanneer we gingen opnemen, voilà. Maar ja, oké, 3 weken, 3 dagen. Ja, en uw vraag was?
Ja, hoe dat u voelt je progressie?
Ik heb geen pijn meer.
Bezig?
Ja, ik heb geen pijn. Voor mij voelt het alsof ik zou kunnen lopen. Ik doe het niet, omdat de kine mij dat afraadt. En de hipcoach zegt dat ik niet mag lopen. Moest ik alleen zijn in mijn revalidatie, dan was ik ongetwijfeld gaan lopen. Want ik heb geen pijn meer. Ik kan een trap op, ik sta niet meer op mijn pijn. Maar ondertussen zijn we heel hard aan het werken om één, de bilspier te versterken.
Mm-hmm.
Dus de grote bilspier. Mijn bilpees dan, die ITB, die is al geprikt geweest om daar wat verlichting op te krijgen. En op de diepe buikspieren zijn we ook aan het werken. Dus eigenlijk alles wat rond die heup zit, moet mm-hmm. versterkt worden. Mijn quadriceps zijn sterk genoeg, mijn hamstrings zijn sterk genoeg, maar bil en diepe buikspieren niet. Dus nogmaals, het belang van core voor lopers.
En die diepe buikspieren, ja, daar heb ik ook al last mee gehad. Dat zijn duidelijk wel stabilisatoren.
Ja.
Terwijl het lijkt, iedereen ziet altijd de oppervlakkige buikspieren. Hè. Dat is uw sixpack.
Ja, die heb ik toch niet.
Nee. Maar die diepe,
die zijn even onzichtbaar als mijn diepe buikspieren.
Maar er wordt altijd, dat is omdat dat cosmetisch is,
ja,
wordt daar vaak aandacht aan besteed.
Ja, ze hebben mij dat uitgelegd als je een t-shirt aan hebt en je wilt een buik intrekken. Dat zijn je diepe buikspieren.
Ja.
Ja. Ik doe dat constant met een buik intrekken, dus ik dacht dat ik ze wel beheerste. maar je moet die dus... je moet die eigenlijk onbewust kunnen gebruiken. Daar gaat het om. Dus doordat ik nu heel repetitief aan het werken ben op die diepe buikspieren, zou dat eigenlijk een automatisme moeten worden.
Ja.
En dan heb ik nog van die belachelijke oefeningen. Ik kan ze gewoon uitleggen, want iedereen snapt dat. Achteruit wandelen, maar u goed uitstrekken. Mm-hmm. Nee, voor grote bilspier vooral.
Ja.
Dus je moet je handen eens op je billen zetten en dan achteruit wandelen met een mooie afrol iedere keer. Maar je bil echt mee opspannen. Dan voelt je je dikke bilspier opspannen.
Ja, gisteren hebben wij ja, moeten zitten, knieën op de grond, handen op de grond. En dan ons been achteruit zwaaien, waardoor we activatie van de hamstring en de gluteus dan ook hadden.
Ja. Ja. Die heb ik vorige week moeten doen. En ik schoot een kramp in mijn hamstring, wat dus aantoont dat mijn bilspier niet sterk genoeg is.
Ja.
Want één van de twee gaat compenseren. Ja, treft, ik heb dezelfde oefening gedaan vorige week.
We moesten ook op een trampoline springen. Dus dat was de combinatieoefening. De trampoline, hoge knieënzet en hoge frequentie. Maar ja, voor Christophe met een lomp lichaam is dat een coördinatief heel moeilijke oefening. Omdat ik heb heel veel moeite om een hoge beenfrequentie na te streven op die trampoline. En om dan die hamstring-bil-activatie te doen daarna in die volgende oefening en dan weer te wisselen met het springen, dan ziet die hamstring wel af.
Je zit ook in het kramp geschoten dan?
Ja, nee, maar ze zat, komen. Ja, ze zat dichtbij. Ik heb dat ook op dat moment gezegd tegen team. Nu zit de kramp. Echt, het was het laatste van ons uurtje ook. Maar daar zat de kramp dichtbij.
Ja. Ah, wel, dat is teken dat je bilspier niet genoeg ontwikkeld is. Dus oproep in deze podcast. Verpest het niet zoals mij. Zorg dat je genoeg core hebt en dat je die spieren meetraint. Zeker als je veel wilt lopen. Ik merk dat nu, ik zwem en ik fiets nu wel elke dag. Allee, afwisselend, niet elke dag beide sporten. Ik heb daar geen last mee. Maar doordat ik terug aan het zwemmen ben, merk ik wel dat ik mijn core ook terug onbewust aan het trainen ben. Omdat je goed bij het uitrekken en zwemmen, spant je core wel onbewust mee op. Mm-hmm. Gisteren had ik een vrij lange sessie, 2,8. We moesten versnellingen doen, 100, 200, 300 en 400 in L4 tempo. Dus ja, zo, ik ga bijna dood, maar ik ben nog niet helemaal dood. Maar achteraf had ik dus heel veel pijn in mijn buikspieren. Mm-hmm. Omdat je toch in die snelheid wat extra probeerde op te spannen.
Ja.
Ik heb nog domme oefeningen, dus achteruit wandelen. Een tweede domme oefening is vooruit wandelen, terwijl je volledig uitstrekt. Dus je armen de lucht insteken. Ja. Wat doe je dan? Dan kantelt je bekken zoals het moet. En dan nog eens je bilspieren goed opspannen en zo 10 meter wandelen en 10 meter terug. Even domme oefening.
Maar vermoeiend.
Ja. Ja.
Want gisteren, om dan weer die vertaling te maken naar onze set van gisteren, hebben we met een gewicht boven ons hoofd en gestrekte armen moesten we springen.
Ja.
Maar om te springen gebruik je heel vaak je armen om een beetje in te zetten. Ja. Buigt je even die ellebogen om die opwaartse beweging te kunnen maken. Wanneer dat die ellebogen geblokkeerd zijn, omdat je dat gewichtje gestrekt boven je hoofd moet houden, moet de sprongkracht vanuit je onderste ledematen komen en je onderrug. Super vermoeiend.
Ja.
Super vermoeiend, terwijl het er zo simpel uitziet.
Eigenlijk zijn het vergelijkbare oefeningen dan, hè, die we hebben voor een stuk. Terwijl jij niet geblesseerd bent en ik wel, maar... Bij u is het vooral preventief. Ja. Wat ik jammer vind, via de podcast gaan we daar toch niet echt een verschil in kunnen maken, maar ik wil het wel meegeven. We zitten tegenwoordig met... je hebt personal trainers, je hebt sportscholen, je hebt kines. En een kine die dient eigenlijk om reactief te werken in België. Niet preventief.
Nee, inderdaad, corrigerend. Ja. Je gaat er naartoe wanneer je iets aan de hand hebt, voilà. En niet om het te voorkomen.
Ja. Terwijl net dat de insteek zou mogen zijn. Krijg je alleen terugbetaling. Ik ga in principe zeggen, want er zijn genoeg oplossingen tegenwoordig om bij een kine wel onder voorschrift te zitten. Maar in principe mocht je niet naar een kine als je geen voorschrift hebt voor een kwaal die je hebt.
Nee.
Terwijl dat juist heel, heel goed zou kunnen zijn dat een kine u vooral preventief gaat laten werken. Al dan niet deels terugbetaald, maar dat kan wel een oproep zijn. Waardoor dat je minder last gaat krijgen en waardoor minder mensen met een issue naar een kine gaan moeten. Dat is het jammer.
Ja.
De andere kant, ik wil niet PT's aanvallen of personal trainers, helemaal niet. Maar er zijn er heel veel bij die niet geschoold zijn en dan weer niet de juiste keuzes in oefeningen maken en dergelijke. Er zijn heel veel goede PT's, hè, voor de duidelijkheid.
Ja.
Maar dat is nu het issue. En ik merk daar ook zo wat discussie tussen de PT's dan die een uurtarief tellen. En vaak de geschoolde tellen goed door. Hè. Als je een 1-op-1 begeleiding wilt krijgen bij een personal trainer, €50 per uur is geen gek bedrag. Het loopt zelfs meer op.
Individueel?
Individueel, hè. Als je met 4 gaat, zult je tussen de 15 en de €20 gaan zitten, denk ik.
De man.
Ja. Maar goed, dat is een uurtarief, heel simpel. Ja, als je bij kine op voorschrift gaat, is dat pak minder out of pocket dan. Hè. Oké, je zieke... systeem komt wel onder druk te staan daardoor. Mm-hmm. Maar daar zit een veel te grote gap, vind ik.
Ja, wij doen de PT bij de kiné.
Ja, maar die doet dat dan of na zijn uren nog, of niet. Ticketjes via... Allee, ik heb kinébehandeling voorgeschreven gekregen, dus bij mij is het beperkt, hè. Mm-hmm.
Maar wij gebruiken geen voorschriften wanneer wij personal training gaan doen.
Maar ja, ik doe nu in principe ik doe behandelende training. Maar eigenlijk, hè, we hebben het er juist over, de oefeningen zijn bijna hetzelfde. Mm-hmm. Bij u is preventief, bij mij is nu behandelend.
Ja, curatief.
Ja. Maar ik heb een voorschrift, jij niet.
Mm. Ja, nee. Wij doen dat in een groepje van 4.
Ja.
En ja, op die manier is het financieel wel draagbaar.
Ja.
Krijg je ook voldoende aandacht, want groepen van 10...
Nee, dat is te
moeilijk om uw systeem goed te bekijken en de juiste feedback te krijgen. Ondertussen doen we dat toch wel al... Ja, van voor corona. Het heeft even stilgelegen toen met corona. Ik denk dat we het vorig jaar dat voor de eerste keer... Ja, dat we het consequent en consecutief hebben gedaan. Mij moet je niet komen vragen wat dat ik belangrijk vind. Vandaag toevallig ook in de Trenara hulp chat de vraag... Ik train nu 3 keer... Ik kan naar 4 keer gaan. Wilt je dat ik 4 keer loop? Of doe ik 3 keer lopen en 1 keer kracht?
Ja.
Ik ben voorstander van 3 keer lopen, 1 keer kracht.
Dan is er nog een verschil tussen kracht of core, hè? Kracht,
kracht is natuurlijk breed, hè? Ik denk dat... core is een onderdeel van kracht.
Maar ja, Valerie heeft er met mij over gehad. Mijn kine bij ZLTC, de triathlonclub waar ik in zit. Heel veel gasten van de jeugd, 16, 15, 16, 17, 18 jaar, die mannen... Die willen basic fit in, die willen trainen, die willen halters pakken, die willen squatten met gewicht of eigen lichaamsgewicht kunnen benchpressen, zo van die dingetjes. Dat heeft geen zin als uw core niet sterk genoeg is. Dus daar wil ik even de nuance maken.
Ja. Ja, absoluut.
Zet in
ja.
op core, core-kracht is zelden, maar versterk uw core.
Begeleiden.
Ja, voilà.
Want dat gaat dan een van de fouten ook zijn eventueel bij basic fit. Niet dat je niet goed begeleid kunt worden in fitnesscentra, daar gaat het in mij niet over. Maar, en dat gaat jij nu ook merken, bij ons staat het in functie van lopen.
Ja.
De oefeningen die dat wij doen staan in functie van het lopen. Dat is niet gewoon kracht winnen, dat gaat niet over meer spieren krijgen of dikkere spieren krijgen om cosmetisch er beter uit te zien, er fitter uit te zien. Dat staat in teken van lopen.
Nee, want de oefeningen die ik nu doe, en dat maakt mij zo'n beetje ambetant, ik zie er niet van af in fysiek afzien. Ik heb niet zwaar. Zeker omdat het nu nog herstellend is bij mij. Mm-hmm. Maar de oefeningen doen wel pijn waar ze pijn moeten doen.
Ja, ja.
Dus dan merk ik van ja,
het zit er. Het doel, hè. Ja.
Ja. Dus ja, dat is kort samengevat mijn blessure.
Kort samengevat, we zijn bijna een kwartier verder.
Ja, maar
hoe zit uw,
ik heb niet gelopen, dat is het probleem. Dus ik ben eigenlijk ongelukkig omdat ik niet loop. Want,
ja, hoe zit uw return to run?
14 februari.
Oeh, Valentijn.
Valentijn heb ik een date met de hipcoach, virtueel. Ja. Dus mijn madame moet daar geen zorgen maken, het is virtueel.
Gamsex.
Nee, dat nu niet. Het zou wel grappig geweest zijn. Ik moet 14 februari naar mijn hipcoach. Nee, het is dus effectief virtueel. En... daar weet ik of ik terug mag lopen hervatten of niet. Waarschijnlijk gaat dat... ik hoop...
Dus dat is 2 weken.
Ja, maar ik ben er echt op aan het hopen dat ik daar een go krijg. Alles maar voor 2 kilometer te gaan lopen.
Mist je het?
Ja.
Ik
heb het echt gemist.
Want dat was niet in het begin, hè?
Nee.
Ook omdat je pijn had op dat moment.
Ja, maar nu ben ik hersteld. Ja. En ik weet niet of je het weer buiten eens bekeken hebt...
Ja.
Ja, ik daag u uit om met de fiets te gaan rijden het weekend.
Nee, oké.
Ja, ik ben zaterdag gaan rijden.
Het was of koud of nat.
Ja, dus mijn linkerhand, toen ik thuis kwam, was volledig bevroren. Ik heb daar 10 minuten van afgezien, eer dat die terug wou in leven kwam.
Mm-hmm.
Het probleem bij ons is, wij kunnen niet naar het buitenland voor een leuke stage. Ik ben beperkt tot bepaalde uren dat ik kan trainen in een weekend, door de hobby's van mijn kinderen nog eens erbij. Door de week kan ik niet trainen, want ik heb een job. Fietsen gaan 's avonds laat, geen optie. Ja, goed, er ligt sneeuw en ijzel. Toen ben ik niet gaan rijden, wat de juiste keuze was. Ik heb clubgenoten die tegen de grond gegaan zijn dat weekend.
Mm-hmm. Ik had wel gaan mountainbiken eventueel.
Ja, die waren gaan mountainbiken, okay. Maar zelfs toen. ja, en dan 2-3 uur op de rollen binnen. Ik kan dat niet. Chapeau aan iedereen die dat kan, maar ik overleef dat niet. Bij mij is het een uur het maximum. Dus mijn roltraining doe ik wel, maar die lange duurrit, ja, die moet ik buiten doen. Mm-hmm. En heel graag had ik die voor alles ingeruild met lopen. Want een uur lopen of 3 uur fietsen, het zal ongeveer wel overeenkomen. Ja, en ik kon niet gaan lopen, dat was het probleem.
2 op 3. 3 uur fietsen, 2 uur lopen.
Ja, oké, dan.
Ja, maar ja. Dat zijn zo dingen die dat ik nu vaker ben tegengekomen, omdat ik ook wat opgezocht heb rond alternatieven.
Maar het was gemakkelijker geweest. Ja, want dan zeggen ze, natuurlijk. Ja, het was ook glad voor lopers. Dat is wel anders, hè. In de verse sneeuw gaan lopen, dat heb ik dit jaar niet kunnen doen, bijvoorbeeld.
Nee, dat heb ik wel gedaan die dag, omdat ik wist dat dat de makkelijkste van alle dagen dat er sneeuw zou liggen, is de beste dag om te lopen.
Ook, ja.
Is de dag dat er verse sneeuw ligt.
Ja.
En alles waar het een vriesnacht overgaat, wordt het vrij dramatisch.
Klopt. Dus ja, ik mis het lopen en daardoor voel ik mij slecht.
Maar is dat ergens ook niet fijn?
Jawel. Maar ik heb niet echt vooruitzichten. Hè. Ik had de 14e misschien, want ik ben zo slecht geweest om een hipcoach. Je kunt die feedback geven.
Ja.
Je kunt die vragen stellen. Ja, feedback heb ik niet echt gegeven. Ik heb overal gezegd dat die oefeningen makkelijk zijn, wat ook is.
Ja.
Dat ik geen pijn heb als ik ze uitvoer, wat ook is. Dus heb ik zo via de chat eens gestuurd van alles gaat goed, maar ik niet gaan lopen. En het antwoord dat terugkwam was, Joris, we hebben 14 februari een consult en daarin bespreken we dat.
Ja.
Dus ik ben wel aan het luisteren. Ik wil ook echt moeite doen om te luisteren.
Mm-hmm.
Ik heb mijn eigen ook wel voorgenomen. Als ik terug ga lopen en ik zou last hebben, ga ik dat wel onmiddellijk zeggen.
Ja.
Want dan scheelt er weer iets. En dat wil ik niet. Ook,
nee, snap ik.
Ook richting Hamburg, want dat is mijn issue dan. Hè. Ik zit met Ironman Hamburg nog. Moest blijken op 26 maart, want dan heb ik mijn finaal consult fysiek, ook met de professor er terug bij. Moest daar blijken dat ik niet in staat ben om op een gezonde manier mijn volume terug op te krikken naar de Ironman.
Ja, dan moet je hem,
moet ik hem cancelen.
Ja.
En dat ga ik ook 26 maart gewoon beslissen, want ik ken mezelf. Als ik dan nog 2 maanden doortrain, ja, dan gaat Joris toch sowieso.
Mm-hmm.
Maar ik ga daar geen risico in pakken. Het is, ik heb nog te veel dromen ooit om...
Ineens word je geconfronteerd met een lange termijn perspectief.
Ja,
of net niet.
En het uitzicht van een kunstheup. Ik weet niet of je dat opgezocht hebt, maar dat ziet er niet echt cool uit.
Ja, mijn schoonmama heeft er afgelopen zomer eentje gekregen. Tegenwoordig gaat dat wel snel, maar... Ja,
snel herstel. En Jeroen de Beulen, tophandballer, heeft een kunstheup.
Ah.
Ja.
Op het WK aanwezig geweest.
Ja, voilà.
Ja.
Maar het kan dus. Je mm-hmm. kunt topsport doen. Ja. Met... Ik doe zelfs geen topsport, dus... Ja.
Ja. Nee, oké. Okay. Ja, allee, fingers crossed.
Moesten we komen tot een kunstheup? Allee, dan hebben we toch wel een aflevering of 3 die we ook weer kunnen draaien.
Ja, voor de operatie, op de operatietafel, dat ik dan een begeleidende podcast.
Nee, allee.
Flowval weer bijkomen.
We gaan niet naar de kunstheup voor de duidelijkheid. Dan doe ik wel iets anders. Aan de andere kant, wel, mijn zwemmen is er redelijk goed ten opzichte van vorig jaar. Dat is gewoon dat ik nu terug veel in bad lig, 3 keer per week. En mijn fietsen, mijn rollentrainingen gaan heel goed.
Mm-hmm.
En buiten, ja goed, het is het weer niet, maar ik denk dat dat ook wel oké zit. Het enige nadeel is weer gewicht. Ik verlies veel gewicht als ik kan lopen, niet als ik de andere 2 sporten doe. Dus daar is het mijn sweet spot nog niet echt goed.
Ja. Ja.
Maar ja,
dat fietsen. Komt nog wel. Ja. Daar heb je ook al ervaring in ondertussen. Hè?
Ja, maar het worden drukke periodes. Hè. Ik word 40 dit jaar. Dus in maart, groot feest. Waar ik zeker niet van de drank ga blijven. Daarna ga ik er terug aan beginnen, denk ik. Zo'n een tournee mineraal van maart tot juni. Het zal nodig zijn. Maar genoeg over mij, Christophe. Hoe is het met u? Hoe is het met mensen die wel lopen?
Ik loop op dit moment niet zoals dat ik zou willen lopen. In die zin dat ik te weinig tijd heb om goede trainingen uit te voeren. Ik vind dat, want ik loop, hè, maar daar zitten ook loopjes bij van 6 kilometer. En je weet dat een van mijn goede voornemens was om 6 dagen van de 7 te trainen en niet meer 7 dagen van de 7 om zo mijn volume te halen. als idee fix van ik moet dit en ik moet dat. Maar het was wel mijn bedoeling om op 6 dagen een kwalitatief volume te kunnen halen. En dat is op dit moment niet het geval. Daar zitten een stukje motivationele aspecten bij, maar ook professionele aspecten.
Daar komen we zelfs op terug.
Daar komen we nog even op terug waarschijnlijk. Dus nee, ik loop niet met een vrij hoofd en dat beperkt
want
mijn trainingen.
Je hebt nog geen doel voor jou, hè?
Ja, nee, ik
en gewoon naar Rotterdam.
Ja, maar ook daar, ik wou naar Rotterdam.
Maar Rotterdam is u voor, want Rotterdam zegt, je mag niet meer binnen.
Dus is Rotterdam mij niet voor? Ik had mij gewoon vroeger moeten inschrijven.
Ja.
Dus dat wil zeggen dat ik niet die intrinsieke motivatie had om zeker Rotterdam te gaan doen. Ik had het er vandaag nog met Loes over. Ergens hoopte ik dat ik een motivatie zou vinden om ook een andere marathon dan Valencia als doelmarathon te kunnen zetten. Maar ik merk gewoon dat het heel moeilijk is om daar die investering te doen. Om
en als ik nu eens met
trainingen prioriteiten geven, of ja.
Met A4-papiertjes in kleur, San Tommaso Oreo, en ik ga er zo in Rotterdam ophangen, dat je echt gevoel hebt van ik zit hier in Valencia.
Nee, ik denk dat mijn herstel na Valencia is traag geweest. Ik heb door de ziekte rond nieuwjaar, waar dat ik aantoonbaar toch wel wat van heb afgezien, ja, dat komt traag. Ik heb mij wel, en daar heb ik mij trouwens ook echt mee geamuseerd. Ik heb 2 weken geleden heb ik opnieuw voor het eerst in 13 jaar een veldloop gedaan.
Ah ja, dat heb
ik gezien. Spikes gekocht.
Ja.
Echt de modder ingedoken, want dat was zo in die periode dat het heel veel geregend had. En ik heb me daar echt geamuseerd. En ik cross. Het leuke daar is dat je niet geconfronteerd wordt met een bepaalde tijd. Want ja, de omstandigheden.
Kunt er geen tijd op plakken.
Nee, je kunt er geen tijd op plakken. Je gemiddelde tempo, ja, dat boeit op zich niet, want ja, als er veel modder ligt, heeft dat nul referentie, dat gemiddeld tempo. Alleen ja, voelde ik dat ik... ik ben conditioneel niet in orde, maar ik wou me wel even uit die comfortzone trekken. Seppen in gedachten. Om een keer iets anders te gaan doen. En ja, ik zeg het, ik heb mij daar geamuseerd. Alleen had ik gehoopt om dan afgelopen weekend opnieuw naar Sint-Truiden te gaan. Ik had me ook ingeschreven. Maar ja, oké, vorige week een hele slechte week gehad, professioneel gezien. Gevallen donderdag op een parking, toen dat ik uit de wagen stapte. En dan valt je op de heup. Die doet nu nog altijd een beetje pijn. En ik had gewoon gehoopt van misschien ga ik zondagochtend opstaan. Want je moet je dan zaterdag voor 12 uur inschrijven. Je kunt niet geen daginschrijving doen. En ik had gewoon gehoopt van de problemen waren opgelost met Renara. En ik dacht van, ik frisse nacht, allee, twee goede nachten en die tweede nacht gaat het verschil gaan maken. Dan ga ik opstaan en me beter voelen. En ik ga dat ook gaan zien in HRVE of weet ik veel wat. Maar dat was niet.
Ja.
Dus heb ik beslist om niet te gaan lopen. Want ja. Het is ook niet de bedoeling dat ik mij het licht uitloop. Maar ik heb wel, en ik zit op het einde van het winterseizoen natuurlijk, maar ik heb wel nog de goesting om de veldloop te gaan doen. Alleen, ja, dan moet ik richting Diest of zo gaan trekken.
En hoe verhield uw plaats? Hoe
had je het veld? Dat is heel moeilijk in te schatten. Hè. Je hebt
toch een finish?
Ja,
een
maar...
Een ranking. Maar zat je in de eerste 10%?
Ja, maar dat doet er... Nee, maar dat doet er niet toe. In die zin... Dat is niet per se een kwalitatief veld. Je kunt dat niet vergelijken met een stratenloop van 10 kilometer. Ik was 5e... in mijn categorie M35. En ik denk dat een Christophe in vorm had 4e geworden. Met,
overall.
Ja, met niet zo heel veel achterstand op de 3e misschien. Terwijl dat daar nu meer dan een minuut tussen zat. Maar dat maakte mij niet uit. Ik heb mij ook pas ingeschreven op het moment dat ik zeker wist dat ik geen podium kon lopen. Ja, want ik zou het nogal belachelijk gevonden hebben dat ik daar podium zou gaan lopen. Terwijl dat ik geen crosservaring meer heb, daar niet voor getraind heb.
Dat maakt toch niks uit?
Ja, jawel. Ik vind, er zijn mensen die dat de hele winter meegedaan hebben. Ja,
en dan?
Dus ik heb echt gewacht totdat ik een bepaalde naam zich zag inschrijven, dat ik wist dat die een snellere referentie had. via de Cross Cup vorig jaar in Hanuit. En dat ik dacht van oké, ik ga niemand zijn podium plaatsen. Want daar heb je in bepaalde leeftijdscategorieën, loop je soms door in te schrijven podium. Omdat er weinig deelnemers zijn. Ja. Dat was bij ons nu niet het geval. Maar daar zou ik
dat
mij gewoon
zien,
niet...
zou ik mij zeker inschrijven.
Ja, daar voelde ik mij gewoon niet, oké bij. Maar ik heb mij daar echt geamuseerd. En dan merk je ook gewoon waar dat het op dat moment aan mankeert, wat dat niet onlogisch is. Je doet dan al lang geen anaerobe trainingen niet meer, want in de laatste fase van de marathon gaat je iets grijzer trainen dan gepolariseerd, hè. Iets meer piramidaal dan gepolariseerd. Dan rust je. En dan herneemt je. En dan herneemt je dus niet met de juiste focus, nee. Waardoor ik gewoon liep, maar niet specifiek trainde. En dan kun je volgen, maar je kunt geen versnelling plaatsen. Nee. Dus die persoon die dat vierde geworden is, die is 3 seconden voor mij gefinished. En die heeft mij een paar keer proberen los te lopen tijdens de wedstrijd. Maar ja, hij kon zijn inspanning niet volhouden en ik kon wel mijn gelijkmatig tempo blijven trekken. Maar ik denk dat wanneer dat ik 1 keer had kunnen versnellen, dan was het een spelletje geworden. Maar nu was het geen spelletje niet meer. Hij versnelde.
Jij liep terug.
En ik liep terug. Maar ik kon niet een keer erover gaan. Dan hadden we... Ik kon niet kapot gaan. Zo simpel is het. Ja. Dus ik probeer nu wel...
Stuk gaan, voor onze Nederlandse luisteraar.
Sorry.
Ja, kapot. Kapot
gaan.
Een kapotje, dat zal iets anders zijn.
Ja, dat is weer iets anders. maar ja, ik ga mij nu wel proberen te verplichten om elke week 1 high-intensity intervaltraining te doen. Omdat ik weet dat dat iets is wat ik laat vallen in die periode, hè. We hebben het er al vaker over gehad, maar ik kan mij opladen voor Valencia. Maar tijdens het jaar heb ik vaak moeite om mij aan een... Ik loop en ik doe mijn duurlopen en ik doe eventueel zelfs tempo lopen. Mijn intervaltrainingen, daar kan ik mij heel moeilijk aanzetten.
Gaan wij anno 2023 met hippe termen beginnen in onze podcast ervoor?
Hoezo?
De high intensity intervaltraining.
Ja, dat is die HIIT, hè. Ja. HIIT. En ja, dan de Ronnestad intervallen.
Okay.
Van de Noorse... fysioloog, sportwetenschapper. Maar goed, ja, dus ik ben nu met die HIIT-trainingen bezig. En ik hoop gewoon om iets sneller te worden weer op kortere afstanden. Iets sneller worden op kortere afstanden. Ik bedoel het... Ik wil weer een vorm zijn om aan kortere wedstrijden te kunnen deelnemen.
Ja. Dat is goed. Goed voornemen.
Ja.
Wint je ook wel snelheid? Want ik heb die vrouw ook nog wel tussendoor gekregen. Ik weet zelfs niet meer van wie. Marathondoelen op het einde van het jaar. Moet ik nu al een doel instellen? 50 weken op voorhand?
Nee,
ik begin er niet aan. Hè.
Nee.
Zet het tussendoel. Maar iemand wou... Ik ga de naam in het midden laten, maakt ook niet uit. Die wou dan dus een marathonvoorbereiding 50 weken erin zetten. Tussendoel wel in mei instellen.
Ja, maar tussendoel is,
voilà.
Is niet focus.
Dus ik heb gezegd, pak dat tussendoel, maak er een einddoel van in uw trainaren.
Ja.
Stel dan in, loop daarop. Dan tussenin in de zomer doe je nog ergens een 5 kilometer op 10 weken. En dan begint je aan de marathon.
Ja. Dus allee, in die zin, dat crossen, dat heeft mij deugd gedaan. Door de problemen die dat er vorige week waren, heb ik niet... Met een fris hoofd kunnen trainen, heb ik niet kunnen mijn afzientraining doen zoals dat ik ze wou doen. En is die wedstrijd er ook niet van gekomen, ook door die valpartij. Maar voor de rest hoop ik nu... Vandaag ben ik 12 kilometer gaan doen. En elke week blijft het wel mijn doel om deftige trainingen uit te voeren.
Terwijl je dat vertelt, lacht je naar mij.
Hoezo?
12 kilometer gaan doen, zo'n slagje van...
Ah, nee, maar gewoon, ik ben echt... Ik zeg het, dat zijn... Vorige week donderdag ben ik 8 kilometer gaan doen en de vrijdag ben ik 6 kilometer gaan doen. Dat zijn trainingen die dat je doet om je hoofd vrij te maken.
Ja.
Maar dat zijn geen trainingen, hè. Dan gaat je lopen. En ik vind dat een verschil. Dat is een training, of dat is een loopje, waar dat ik als trainer een zeer straffe mening over zou hebben, over waarom gaat je 6 kilometer doen, hè.
Moet je niet met mij bespreken.
Nee, maar als het niet loslopen, als het niet na een zware training zou zijn, want nu was het 6 kilometer na een training van 8 kilometer, dat draagt heel weinig bij, behalve ik ben tenminste wel geweest. En dat is belangrijk.
Ja.
En dat zijn zo'n stukjes waar ik mij nu aan moet optrekken.
Het zijn mensen die er wel jaloers op zijn.
Ja, voilà. Maar dat neemt niet weg dat ik het wel graag iets anders zou zien.
Ja. En dus geen voorjaarsdoel nu? Je hebt nog niet geschoven of, Of nee. Gokken op Rotterdam, want daar gaan ongetwijfeld tickets vrij komen.
Ja, maar Rotterdam heeft vandaag ook een mailtje uitgestuurd, want ik had mij op de wachtlijst gezet. Ze hebben gezegd dat er staan 3000 mensen op de wachtlijst, dus de kans is vrij beperkt dat je via de wachtlijst je ticket gaat gaan kunnen verzilveren, of besilveren, want ja. Daar hebben we het ook over gehad vandaag. En wanneer dat er nog tickets worden vrijgegeven, zal dat op 1 maart gaan zijn. En gaan ze ons dat ook wel via de socials laten weten. Maar hebben ze andere marathons aangeraden. Sofico Gent Marathon, maart. En de Utrecht Marathon, mei.
Ja, maar allez, klassiek. Ik zou
tuurlijk,
nu
durven. Er komen,
we hebben genoeg ervaring.
Er komen tickets vrij. Ik denk gewoon...
Trein op die en datum. En de week voor Rotterdam gaat je een ticket kunnen overnemen.
Alleen... Ik kan mij dus op dit moment niet inbeelden dat ik heel snel, en Rotterdam, daar zijn we al aan de 12 weken begonnen, ik kan mij gewoon niet inbeelden dat ik heel snel de motivatie ga vinden om weer dingen te laten om voor een tijd te gaan.
Ja.
En gelijk dat ik vorig jaar Kopenhagen en Eline heeft ook een blog in de Trenare community gepost. Jij hebt er ook op gereageerd,
ja,
denk ik.
Want?
Ik vond die goed. Dus ja. Zo'n plezier... voorjaarsmarathon, ja, misschien wel. Of de Jean Club Ultra. Hè.
Eigenlijk maar dan ben ik toch verplicht.
Weer. Eigenlijk ben ik dan wel weer trager. Maar ja, Bobby heeft ook gestuurd.
Dat zou
van,
toch wel uit uw comfort zijn, hè, dat jij meer dan 42 kilometer gaat lopen.
Ja, of Jean Club Track and Field en op de Cross Cup in Diest. Ja,
ja. Ja, ik ben vol in de voorbereiding mentaal dan voor de biermile.
Ja.
Nu, ik heb al een paar mensen die mee willen, dus de aparte categorie, dat gaat ervan komen. Dat, mm-hmm. Dat voel ik nu al aan alles. Of met CLTC, of met Run TMC, of een mix. Of,
ja.
Ja. Ik ga daar wel iets kunnen betekenen in die biermaal.
Ja.
Want in die groepen zitten heel weinig mensen die goed kunnen drinken. Dat is een voordeel. Die absolute topsporters van de biermaal, die kunnen ook nog drinken erbij. Ja. Dat is het probleem.
Dus je wil je eigen categorie om daarin uit te blinken?
Ik denk bij Run TMC dat ik wel echt kans maak om top 3 te lopen.
Ja, dat denk ik ook wel. Ja.
Omdat het drinken erbij komt. Ja. Ja. Dus we gaan dat sowieso doen met Run TMC. Kan ik het podium pakken. Je haalt terecht het bericht van Eline aan. Hè. Eline had dan gehoord hier van als je geen doelmarathon hebt, maar een funmarathon. Waar ik nu echt jaloers op ben, en dat meen ik, is, die hebben ondertussen een groepje, denk ik, met,
om te hazen.
Met een man of 4, 5, die 4 uur willen lopen.
Ja.
En ik had echt zoiets van, fuck. Ja. Als ik kon lopen, ik ging gewoon mee om daar die 4 uur te lopen.
Als Trenara-man, om het zo te zeggen, doet zo'n plezier in de Trenara-community, op onze Facebook-community, dat doet mij ongelooflijk veel plezier om zoiets te lezen. Want dan denk ik van, ja, daar dient die community ook voor. Hè.
Ik had alleen gezegd, gewoon een Trenara-groep maken. Ik had moeten zeggen, gewoon een TRC-groep maken. Dat is het verschil natuurlijk. Maar ze willen een Trenara-vlag, dus Eline, dan moet je rechtstreeks met mensen met aandelen regelen, niet met mij.
Zeg, zou jij je laten naturaliseren om aan de Olympische Spelen kunnen deel te nemen?
Omdat ik anders ook nooit kans maak.
Ja, ik ook. Maar heb je het een beetje gevolgd?
Nee, darts.
Dorien Motte, een Belgische turnster.
Ja.
Die van Bilze, dus nabij, die heeft zich laten naturaliseren tot Georgische.
Ja.
Om via Georgië aan de Olympische Spelen in Parijs kunnen deel te nemen. En ik heb dat altijd zo'n leuke theoretische gedachte spelletje gevonden. Van, stel dat er een land is waar dat je weet van, daar is geen marathonloper. Marathonlopen en de 800 meter, denk ik, zijn de twee nummers op de Olympische Spelen waar dat jij als land iemand naartoe mocht sturen zonder dat hij voldaan heeft aan de ene of de andere limiet. Vroeger was de 100 meter daar ook bij, maar dan kreeg je zo echt zo van die...
Ja.
Ja, dan kreeg je 50 reeksen bij wijze.
Ja.
Dat is overdreven, je kreeg helemaal geen 50 reeksen, maar kreeg je heel veel reeksen. En volgens mij zijn er 2 of 3 nummers, en dan misschien toch nog altijd de 100.
De 5 ook niet?
Nee.
Nee?
Nee, 800 en marathon. Dat zijn,
maar dat zijn dan de 800, is zo ene waar je ziet van, er wordt ene bijna gedubbeld en die moet nog 200 meter uitlopen voordat de rest al...
En heel vaak zijn dat ook inderdaad, zijn dat niet meteen natives, daarom... niet heel vaak, dat mag ik niet zeggen. Soms zijn dat effectief geen natives. En dan zie je dat iemand zich heeft naturaliseren om toch de Olympische Spelen hebben kunnen mee te doen.
Is er een landes dat nog een 800 meter loper zoekt? Ik kan.
In Georgië is er ene marathonloper die dat...
Dat is te ver, daar ga ik niet naartoe. Misschien moeten wij samen een land zoeken waar jij dan de marathon doet en ik de 800 meter.
Ah, ja.
Dat we samen zo, allee, dat we ook de vlag kunnen dragen bij de ceremonie.
Stel je voor. Nee, maar ik vond het... Dus ze heeft geen enkele band met dat land. Hè. Het is niet dat er in de familie iemand van Georgië is, waardoor dat je toch nog ergens kunt zeggen van ja, ik heb wat feeling met dat land. Dus ja, het is puur...
Zeg maar, bel eens met Georgië. Want ik bedenk me nu ook
net... Ik kan geen Georgisch.
Er staan twee ekes in, dus daar kunnen we zelfs de loopschoenen verwerken.
Ja, dat is waar.
Nu ben ik echt...
Dan zijn we eigenlijk aan ons kledij aan designen.
Ja, en de vlag van Georgië schrijven dan Georgië op met zo de E erin. Allee, het kan allemaal.
Ja, is rood met wit.
Ja. Ja, we hebben mogelijkheden. Ja. Goed.
Ik ken maar één Georgiër. Komaritashvili.
Nee.
Ja, die... In Vancouver is die letterlijk uit de bocht gegaan en overleden. Die Olympisch sporter.
Oei. Nee, ja,
na daar Komaritashvili, denk ik. Nee. Dat hem heet. Allee, Komaritashvili is correct. Nee, in zo tijdens de opwarming van het sleeën. Niet bobsleeën, maar ja. Zo plat op de buik.
Ja, skeleton.
Ik denk dat skeleton wat... Nee. Of, nee, het was niet skeleton, het was gewoon sleeën.
Andersom, ja.
Ja, het was gewoon sleeën. Die naam heb ik altijd onthouden.
Ja, en toch doen we, als het een WK of EK is, doen we heel onnozel over de genaturaliseerde lopers.
Mm-hmm.
Maar we zouden het zelf wel doen. Voilà.
Dus ja. Dat was mijn... Ik dacht, ik stel de vraag.
Oké. Okay. Even terug op Rotterdam.
Ja.
Want daar hebben we overgeslagen. Heel wat toploppers aan de start dit jaar. Koen Naert gaat ook naar daar. Abdi.
Ja.
Ja, gaat leuk worden. Ik heb spijt. Misschien ga ik nog kijken. Als ik de nacht overleef, want ik heb een feestje de avond ervoor, daarom doe ik niet mee.
40-jarige vijf ook.
Ja, weer. Ook nog. Van mijn schoonbroer, wat ik niet mag missen.
Zelf.
Dus als ik wakker geraak en ik kan enigszins nuchter achter het stuur, kom ik wel kijken hoe jij daar aan het lopen bent.
Anouk heeft ons ook nog een vraag gesteld, maar houden we dat tot de luisteraarsvragen of behandelen we dat nu al?
Kies maar.
Ja, want wat jij nu zegt van 's ochtends eventueel opgaan. Dus Anouk gaat de marathon lopen. En zij vraagt of dat zij vanuit Antwerpen, want dat is dan haar woonplaats, of dat zij vanuit Antwerpen 's ochtends nog zou vertrekken of toch een hotel zou boeken.
Ja, bij mij hangt dat samen met fun marathon of doelmarathon, voor een stuk.
Mm-hmm. Maar houd je dan ook rekening bijvoorbeeld met het feit, eerste nacht op verplaatsing slaap ik altijd slecht, dus ik ga twee nachten voordien overnachten?
Ja, nu moet ik wel zeggen, voor de Ironman Maastricht heb ik thuis ook geslapen, maar dat was voor mij maar 20 minuten rijden.
Ja, dat is natuurlijk anders.
Ja, vanuit Antwerpen zal het een uur en een half zijn, denk ik. Ça va nog eigenlijk. En de marathon start daar vrij laat, hè.
Ja.
Ja, ik twijfel gevallen.
Maar ja, dan moet je wel nog een nummer gaan regelen, hè.
Ah ja, juist. Ik zou de dag ervoor erop gaan. Ook omdat zo'n marathonweekend heb je die sfeer, die...
Mm-hmm.
Ja... Dat hoort erbij.
Ja,
maar,
dat weet ik ook.
Maar Dieter is ook Rotterdam al gaan lopen, dat hij gewoon eens gaan hazen dan een 4 uur daar, of een 3:45, en dat hij ook 's morgens gewoon oprijdt. Dus
maar met nummer?
Ja.
Dus iemand anders die nummer dan...
En ik heb dat in Eindhoven ook al gedaan, dat ik 's morgens gewoon... Wat ik dit jaar opnieuw ga doen trouwens. Ik heb, Eddie, een Brugse vriend van mij, Eddie is al wat ouder, Eddie is op pensioen, Eddie wil een marathon lopen, en ik heb hem beloofd. Hij wou eerst Brugge, denk ik, of Antwerpen. Ik heb gezegd, dan ga ik niet mee. Als je Eindhoven doet, dan kom ik mee. Want dat is 3 weken voor mijn marathon in Frankfurt.
Ah, ja.
Dus voor mij is dat een goede lange duurloop. Ja. 30, 32 kilometer ga ik daar doen. Het gaat niet zo rap zijn.
32?
Ja, omdat het aan 6 minuten 30 gaat moeten zijn.
Dus nog een langere inspanning.
Ja.
Het gaat nog langer duren.
Maar ja, niet zo belastend.
Voor de man die dat niet meer langer dan 28 kilometer gaat.
Ja, maar ik vind dat wel heel anders. Hè. Dat is in sfeer, in...
Ja, maar lang.
Ik heb een voorrading, want ik ga zorgen dat ik een nummer heb gewoon, dat ik eerlijk van de bevoorradingstafel zo kan afpakken. Ik ga niet mee starten, wel niet. Dus ik spring maar in op 10 of op 8. En ik ga er weer uit op 40, zoals ik al eens gedaan heb.
Mm-hmm.
Maar als ik een nummer heb, vind ik dat ik wel verdien om de bevoorrading gewoon te nemen.
Ja, natuurlijk. Dan heb je er ook voor betaald. Hè.
Ja.
Dus oké. Okay.
Maar ja, die 3 uur dan is wel iets heel anders. Hè. Dat is, mm-hmm. Je kunt met mensen babbelen, je kunt even stoppen aan de bevoorrading, want ik haal dat wel in. Ik doe wat intervalletjes of zo.
Mm-hmm.
Ja. Nee, goed.
Oké. Okay. Maar dus ja, Eline, of Anouk, sorry Anouk.
Eigen keuze Anouk.
Ja, ik zou ook op voorhand opgaan.
Ja, zeker als dat doel is. ook in de zever, maar parkeren. En soms zijn wegen afgesloten, dan raak je er niet. Dan heb je meer stress, dan is het anders. Tenzij je een early riser bent. Dat kan ook.
Ja,
om 7 uur opstaat.
Ja. Bobby stuurt juist dat we de podcast zeker morgenochtend online moeten zetten, want hij zit op het vliegtuig. Morgen vroeg. Dus ja, we gaan op tijd moeten afronden.
Dat gaat niet, dat we gewoon namen noemen. Zeg dan RP.
Ja, maar... Misschien zijn er meerdere Bobby's.
Dat kan ook. Nee, we posten vrijdag.
Op hun dag. Ah nee, nu weten ze het zeker wie dat het is.
Ja.
Strava doet de prijzen naar omhoog, zonder communicatie.
Schitterend, ik heb ze toch pas vorige keer al afgebrand.
Ja, DC Rainmaker volg ik. Hè. En die hadden video onmiddellijk online staan. Bepaalde gebruikers hadden, zonder dat het aangekondigd was, hadden die ineens een hogere factuur binnengekregen van Strava. En dat zijn zaken die dat ik... ik snap dat de prijzen naar omhoog gaan. Ik snap niet dat er niet over gecommuniceerd wordt. Ik vind dat echt straf. En het is iets omdat iedereen van ons gebruikt Strava. Dus ik wou het wel in de podcast aanhalen.
Mm-hmm.
Omdat het een platform is dat we allemaal kennen. Zij hebben hun prijzen niet naar omhoog gedaan de afgelopen jaren. Al heel lang niet. Maar dat jij de prijzen naar omhoog doet. En voor België zou er niets tot weinig veranderen. Maar andere landen gaat je echt wel 30%, 40% tot 50% naar omhoog. En soms zelfs richting verdubbeling, heb ik begrepen. Ik snap niet dat je daar niet over communiceert. En uiteindelijk hebben ze het nu wel gedaan, maar te laat. Hè. Hun reputatieschade is geleden.
Ik heb de app geopend. Ik kan nu lid worden en 37% besparen. Dat was bij Strava nooit waar geweest vroeger. Je moet nu €60 per jaar betalen. Ja, 59,99. Dat was vroeger 50, denk ik.
Nee, ik heb altijd 59. Ik ben door mijn jaarbedragen uitgegaan. Het zijn altijd die bedragen geweest.
Voor maandelijks dan €8 nog. Strava is voor mij een beetje hetzelfde verhaal als Netflix. Netflix kent ook iedereen. Volgt dat vanuit de media, volgen we dat natuurlijk iets straffer op. Bij Netflix ook. Vroeger kon je met meerdere accounts tegelijk op je Netflix. En dat was vooral gedaan om in de arme landen, Zuid-Amerika en zo verder, heel veel subscriptions te kunnen krijgen. Wat hebben ze gedaan? Toen plots kon je maar 2 of 3 niet meer delen. Mm-hmm. Werd op IP-adressen gekeken. Nu is Netflix aan het overwegen 2 modellen in te zetten. Eentje waarbij dat je betaalt en reclame te zien krijgt. Of dat je full abonnement betaalt en geen reclame te zien krijgt. En ze schaffen nog eens alle delen van accounts af, want het is vanaf nu 1-op-1. Dus die bedrijven, en dat noem ik Netflix, maar dat noem ik Strava ook, je hebt een bepaald verdienmodel. Je kosten worden duurder, want je bent investeren in servers en zo verder. Mm-hmm. Dat wordt allemaal duurder. Personeel wordt duurder, vergis u niet. 11% indexatie, dat moet ergens teruggepakt worden.
Energie, uw boel moet draaien.
Maar ze breiden niet uit in producten. Dus uw enig product blijft uw subscription gewoon die €50 of €60 op jaarbasis kost. Dus hoe kun je meer inkomsten genereren of meer mensen? Maar je bent al redelijk verzadigd. Want je hebt de markt al gekocht een paar jaar geleden, net zoals Netflix. Ja, dan kun je alleen maar prijzen omhoog beginnen te trekken.
Mm-hmm. Netflix, want daarin zit dan een verschil met Strava. Strava gaat nu ook discriminatie toepassen binnen de EU, wat niet mag. Ik heb een master in de EU-studies gedaan, dus dat vind ik ook weer interessant. Zij hebben nu een andere pricing in Duitsland dan voor Frankrijk en in Nederland dan bijvoorbeeld voor België. Dat mag niet. Wanneer dat je een service aanbiedt in Europa, moet die service overal hetzelfde kosten. Netflix biedt niet voor iedereen dezelfde service aan, want per land heb je daar content, een catalogus. Ja. Dat is heel slim gedaan, want op die manier mogen differentiëren, want het product is niet hetzelfde. Dus waarschijnlijk gaat Strava daar al tegen een limiet aanlopen, omdat het simpelweg niet zou mogen volgens EU-regelgeving. Maar wat dan natuurlijk wel is, Strava heeft de afgelopen jaren, ze hebben een moeilijk moment gehad, dan zijn de founders teruggekomen, is ene daarvan CEO geworden, de andere CEO hebben ze toen buiten gezet. Dat was de ex-baas van Instagram, denk ik, die dat ze hadden binnengehaald even. Dan is er weer ontwikkeld, hè, want ze hebben toen meer achter een paywall gezet, maar dan is er ook weer meer ontwikkeld geweest, zoals de routeplanner, et cetera.
Ja.
En nooit zijn die prijzen naar omhoog gegaan. Dus ik vind het echt wel valabel om te zeggen als bedrijf van kijk, we hebben onze service vergroot. We hebben u extra features aangeboden. Maar we worden geconfronteerd met stijgende marktprijzen, stijgende lonen, stijgende energieprijzen. We moeten, want ze hebben ook personeel moeten ontslaan. Ja, ja. Strava is op al die jaren nog nooit winstgevend geweest. Dus dat blijft een cash cow. Naar uitgeven toe. Dus ik snap dat je op een bepaald moment naar een gezondere bedrijfsresultaat wilt evolueren. Alleen stoot jij nu enorm veel mensen voor de kop door dat gewoon niet te communiceren. Terwijl er is een uitleg, of dat jij er als gebruiker mee akkoord gaat of niet, andere discussie. Maar als je zoiets doet, betrek je community daarbij.
Ja, ja, dat is juist. Maar jij zit in die business, hè?
Het is daarom, ik vind het super interessant om te volgen. Want alweer, ik ga niet zeggen dat wij met Renara nooit de prijzen naar omhoog gaan doen. Want wij zijn ooit gestart aan 500 euro, 520 euro per ontwikkelingsdag, exclusief BTW. Ja, daarvoor laten we nu niks meer ontwikkelen, hè? Dat is strategische profielen gaan echt nog een paar honderd euro hoger. Die hebben we nu steeds meer nodig, want we willen...
Ja, ja.
Dus ja.
Er is nog altijd de regel: if it's free, you are the product.
Ja, ja.
Strava heeft ook een freemium model. Je hebt dat bij Trenara ook. Ik mag daar best kritisch in zijn, want ja, ik heb geen aandelen.
Het grappige is dat het ook in de community leeft dan zo.
Ja, ja, ja. Maar goed, als iets gratis is, zet je zelf product, kun je zelf vermarkt worden. Mm-hmm. Kijk naar Google, dat is gewoon het beste voorbeeld. Kijk naar Facebook, dat is allemaal gratis.
Ja.
De data die daaruit gehaald wordt...
Ja, maar die bedrijven moeten nu ook duizenden mensen ontslaan. Hè? Want
omdat
het model is eindig, blijkt nu. En naar adverteren toe ook.
Facebook groeit niet meer. Integendeel, de jeugd begint af te haken. Je gaat naar TikTok... waardoor, ja goed, de advertentieinkomsten komen onder druk. Als de advertentieinkomsten terugvallen, wat een deel van de inkomsten zijn.
Ja, ja daar, een deel, het belangrijkste.
Het belangrijkste, ja. Maar ja, goed, de data ook nog ergens die ze wel vermarkten.
Dat gebruiken ze.
Ja. Maar wat ik dan bijvoorbeeld, nu zijn we misschien te uitgebreid aan het gaan als looppodcast, maar aangezien ik niet meer loop...
Maar het gaat over een loopproduct, hè, Strava.
Ja, maar ik word dan even verder op Facebook. Ja. Ik lees... vorige week of zoiets, of de week ervoor heb ik nog gelezen, dat onze politieke partijen top 3 zijn in het uitgeven van gelden op Facebook.
Ja.
Stop daar eens allemaal mee. Hè. Wij zijn dus als Belgische bedrijven, en een politiek vind ik is ook een bedrijf, wij geven geld uit aan de Amerikanen, geld dat niet terugvloeit naar de Belgische maatschappij. Dus je adverteert bij Amerikanen, die zeggen dankjewel voor het geld, en die zijn hier weg. Die investeren dat niet terug in de mensen die hier werken, wonen, leven.
Ja, je hebt een paar profielen in België zitten, maar ik denk niet dat je heel veel te werk
stelt. Dat is heel anders dan als je dit geld bij een Belgische uitgever uitgeeft, want die huisvest mensen, die zorgt voor mensen dat ze loon hebben, eten en zo verder. Hetzelfde, Amazon is, om het volgende voorbeeld te geven, hè, koop je dingen op Amazon, ja, Jeff Bezos is heel blij... En zelfs die mannen staan onder druk tegenwoordig, die verliezen miljoenen met de dag.
Ja, ook daar gaan ze weer moeten... Ja.
Maar ook die economie, als ik een product koop in een webshop van Amazon, of ik koop dat hier bij de sportwinkel iets verder, een heel verschil. Maar goed, daar moet ik niet... Ik kan er een uur over babbelen.
Ja, want ik wou dit wel aanhalen, omdat het is een onderwerp waar ik sowieso meer mee bezig ben. Maar het is ook... Ja, en de luisteraars moeten voor zichzelf maar uitmaken wat ze van Strava vinden en of ze betalen voor die service, ja dan nee. Maar je moet je wel voorstellen, want ik zag... Dus los van het feit dat ik de strategie niet snap, ik snap wel de prijsverhoging, ik snap niet hoe ze het aanpakken, maar ik zag heel veel negatieve reacties op het feit dat de service betalend is zelfs. En dat snap ik niet.
Nee, dat snap ik echt niet. Dat is het werk volgens achter, hè. En enorm, servers.
Enorm. Eer dat zo'n systeem draait,
steekt
daar enorm veel geld in. En ik vind dus niet dat iedereen betalend dit moet zijn, daar gaat het in mij niet over. Maar ik zou ook niet kritisch zijn om het feit dat er moet een verdienstenmodel achter zitten, anders bestaat het product gewoon niet.
Dus... Datzelfde bij u, dat heb ik u ook altijd gezegd. Dat is heel leuk dat je dat gratis aanbiedt. Maar de mensen die dan concreet willen trainen naar een marathon... Die dan, en nu lijkt dat alsof ik hier reclame maak, maar het is niet, die dan niet bereid zijn om 3 keer, want 3 maanden heb je een marathonvoorbereiding, 12 weken, 3 keer 10 euro te betalen, ik snap dat niet. Als je daarover
nee, maar gaat, er, gelukkig zijn er mensen die dat ervoor willen betalen.
Als je daarover gaat neuten, over die werk. 30 euro voor gepersonaliseerd schema, ik krijg er zelfs niet vanuit mijn woorden nu op dit moment, stop er dan mee. Allee, print u ergens een zoveelste Runners World schema kan af. Dat is heel leuk, maar ja, goed.
Dus in die zin, ik ben betalend lid van Strava. Voor ons in België... Maar voor ons in België verandert er niks. En zelfs wanneer dat er een prijsstijging was, ik zou betalend lid blijven. Alleen, schaam ik mij voor de manier waarop dat ze hun community er niet bij betrokken hebben. En nu proberen ze het recht te zetten. Maar ja, veel te laat. Maar heel veel Belgen gaan dit niet... Dit gaat voorbij aan de Belgische gebruikers. Maar we hebben ook heel wat Nederlandse luisteraars. En voor hun... die gaan dat wel gaan zien, want hun maandabonnement of jaarabonnement gaat stijgen.
Ja. Maar ik had de indruk dat Garmin wel met veel features en komen waren die ook zo Strava-like waren. Segmenten en zo. Ik moet dan eens dieper bekijken.
Maar die segmenten van Garmin die staan er al jaren op, maar die trekken ook niet veel.
Oh, ja.
En plus, daar blijf je, omdat het hardware afhankelijk is, blijf je daar met limieten zitten. Hè?
Weet je, ik ben al blij als ik gewoon mijn schema afgerond krijg op een week.
Ja.
Goed.
Ik had nog een puntje.
Ja.
Eindelijk een keer iets voorbereid. Dat lijkt alsof het ineens afgeleind is. Dat we weten waarover dat het volgende punt gaat. Heb je de valpartij gezien, of de valpartijen gezien, op de 10 kilometer in Valencia? Ja.
Vooral de helden naast de kant die de hekken beginnen weg te trekken.
Ja, om plaats te maken.
Ja.
Ik ben altijd bijzonder positief over Valencia, over de organisatie, zowel de dagen voor de marathon als de dag van de marathon. Ik vind dat is daar super strak georganiseerd. Die vrijwilligers zijn goed ingelicht over hoe dat ze hun taak moeten uitvoeren, hoe dat ze u moeten begroeten, et cetera. Maar die 10 kilometer vind ik...
Maar
dat is geen reclame. Ze hebben zich ook geëxcuseerd achteraf.
Waar lag het aan?
Ja, heel simpel eigenlijk.
Startprocedé of...
Ja. Ik heb het al gezegd hoe crowded dat het was bij dat sub 236 of sub 237 vak. Hè. En op een bepaald moment laten ze daar... je hebt de elite loper staan.
Mm-hmm.
En dan laten ze ons, het vak achter de elite lopers, laten ze ineens los. Net voor de start van de marathon. Als je dat juist een fractie te vroeg doet, dan ontstaat er geduw richting de elite lopers.
Ja.
Bij die elite lopers staan mannen en vrouwen gemengd. Tijdens de marathon ook zo, tijdens de 10 kilometer ook zo. Dus wat heb je? Haantje de voorstes, mannen die dat denken van, ik moet hier een toptijd neerzetten tijdens die 10 kilometer hier in Valencia, rap parcours, ik ben de man. Het zijn geen elites dan, hè.
Mm-hmm.
Die dat daar toch even de boel gaan opjagen en die dat dus letterlijk beginnen te duwen naar voren toe om zo snel mogelijk te kunnen vertrekken en geen tijd te verliezen. Dus dat is de keerzijde van de medaille van een organisatie te zijn die dat bekend staat om PR's neer te kunnen zetten of een parcours om PR's kunnen neer te zetten. En dan was je vertrekt niet waar dat wij vertrekken met de marathon. Dus je vertrekt op een smaller gedeelte.
Ja.
En dat is duidelijk wel een nadeel. Want je creëert dus een hele grote druk. Niet dat je een trechter creëert, maar je hebt gewoon niet de breedte, de meters wegdek. En er zijn er verschillende gevallen. Onder meer Lisa Rooms lag erbij. Lisa stuurde mij daarna ook via Instagram een berichtje van sorry Christophe, ik weet dat je er zo positief over bent, maar voor mij is het nu geen goede ervaring geweest. Ja, dat is spijtig. En ik hoop dat ze daaruit leren. Want ze hebben dus de bende wilden te vroeg gelost richting de elite lopers. En daardoor is er een opstopping ontstaan.
Het is ook een deel... je mocht niet alleen de organisatie verwijten. Hè. Het is een deel beleefdheid en fatsoen van de atleten zelf ook.
Maar nee, als organisatie creëert je natuurlijk wel het idee van je komt naar hier om een PR te lopen. Dat is waar dat Valencia zich enorm op focust. Wat dat Valencia vermarkt. Hier loopt je je beste tijd. Dat wordt ook telkens in de bevraging achteraf.
Ja.
Wordt dat gevraagd, heb je hier uw PR gelopen? Hoeveelste marathon van Valencia was dat? Dus ze vinden dat super belangrijk. En dan vind ik wel dat je startprocedure streng genoeg moet maken dat je dat lint lost op het juiste moment, zodat de elite vertrekkende zijn en dat jij daarachteraan vlot kunt vertrekken. En dat gaat over 5 seconden misschien.
Niet elite, 1 gewint niet. Dat is heel simpel. Er lopen veel rapper bij die toch 36 keer schokken lopen op die 10 kilometer. En uw tijd begint pas van het moment dat je over de startmat gaat. Dus die stress.
Ja, maar de,
om op te winnen heb je guntime nodig.
Ja,
hè?
Ja.
Ja.
En ik denk dat dat die gun versus netto time, dat dat wel voor een bepaalde stress zorgt. Die dat wij niet hebben.
Ja, maar allez, op voorhand, elke 10 kilometer wedstrijd kan je er 5 aanduiden die kans maken om te winnen.
Ja, ja.
Die 5 staan van voor.
En die wat dat duwen, die horen daar niet bij.
Nee, voilà.
Maar die hebben misschien wel dat idee van, it's my time to shine.
Ja, is fijn. Of je wilt voorop lopen de eerste kilometer en dan zak je toch terug. Ja. Allee. Zelfs in straatlopen kunnen wij al zeggen, die 3 maken kans en de rest vergeet het.
Maar ik vond het, ik vond het een item, omdat het... De beelden zijn het internet rondgegaan uiteindelijk. Hè?
Ja, ik heb niet zozeer gekeken naar wie op de grond lag, maar echt naar de mensen die die hekken achteruit aan het trekken waren. En wat ziet je dan nog? Dat er een drift zit bij die lopers van, daar is een gat, ik spring daar nu in en ik ben weg.
Ja.
En fuck wie daar ligt, gewoon...
Er wordt weinig geholpen. Ik heb één iemand heb ik gezien die dat even aan de schouder meetrekt om iemand terug op te krijgen.
Maar want als je daar eens ligt, je raakt maar terugrijden.
Ja, ja. Je wordt gewoon vertrappeld. Het is een bende, een wilde bende die dat eraf gestormd komt gewoon. Hè. Dus...
Shame on you, Valencia.
Ja, dat is toch wel een leerpunt.
Al echt nooit gedacht dat wij negatief zouden zijn over Valencia.
Ja, we moeten eerlijk zijn, hè.
Ja, om in de marathons te blijven. Thomas heeft ons gemaild dat Rome wel vlak is.
Ja, dat staat bij de luisteraars opmerkingen.
We hebben in een vorige marathon gezegd van, ja, Rome, dat is niet vlak, de 7 heuvels en zo verder. Ja, nee, Rome is wel vlak als marathon.
Maar kasseien, dus daar moesten we...
Ah ja. Nu, ik ben in Rome geweest en ik ben langs de rivier gaan lopen. Mm-hmm. Dat is super vlak daar, hè? Ja. En heel mooi om te trainen. Maar ja, goed. Dus Rome wel een aanrader, dan laten we ons zo zeggen.
Ik heb ook nog een Belgische wereldbeste jaarprestatie.
Op petank, darts?
Nee, 800 meter mannen.
Ah, oké. Okay. Voor?
Thibaut de Smet. Ah. Heb je het gevolgd?
Nee,
niet gevolgd?
Nee.
Thibaut heeft vorige week...
Volgt niks meer van het lopen, Christophe.
Heeft vorige week 1:45.04 gelopen.
Amai.
Indoor.
Waar ligt door?
En ja, dat is een Belgisch record. Het is natuurlijk zijn PR. Het is een Belgisch record.
Maar wacht, want ik ben niet altijd mee. Indoor en outdoor zijn 2 aparte records altijd.
Ja, dat zijn altijd 2 aparte records. Een indoor piste is 200 meter en heeft
die bochten
schuine bochten. Ja. En zeer scherpe bochten, want een bocht duurt daar maar 50 meter, terwijl outdoor is een 400 meter piste, duurt een bocht 100 meter. Dus een indoor is altijd trager dan outdoor. Dat is al belangrijk om te onthouden. Outdoor is competitiever dan indoor. Niet elke toploper loopt per se een indoor seizoen.
Maar je hebt wel de elementen buiten. Wind.
Ja. Maar ja, iedereen loopt liever outdoor. Ik denk dat er heel weinig zijn... Behalve spurters, iemand met een heel sterke acceleratie en hoge topsnelheid, die gaat misschien liever indoor dan outdoor lopen, want binnen een 60 meter spurt, outdoor is de 100 meter spurt.
Want ook altijd onthouden, een bocht moet je kunnen lopen.
Ja, daar hang je in. Hè. Ja. Ja,
ik kan geen bochten lopen, ik verlies te veel bij een bocht.
Nee, ik vind dat... Maar ja, Thibaut...
Proficiat, Thibaut.
Ja, ik ben content. Thibaut vorig jaar leren kennen op het Europees kampioenschap in München. Daar een paar langere gesprekken mee gehad. Op dat moment nog een beetje... dat was zijn eerste seniorenkampioenschap. Hij komt van de 400 meter, is doorgeroeid naar de 800 meter. Dus ja, ontdekkende, om dat zo te zeggen. Hij heeft zich gekwalificeerd. Van zijn plaatje op het EK door een supergoeie nacht van de atletiek te lopen in Heusden. Ik vind het is een proces. En ik vind het chique om dat proces nu van iets dichter meegemaakt te hebben. Om ook een beetje de persoon erachter te kennen. In augustus was het nog van mijn studies. En ik moet veel tijd in het lopen steken. En ik voel dat er vooruitgang in zit. Ik heb ook het voorrecht gehad om met zijn trainster aan de bevoorrading te staan tijdens de marathon in München. Met Tine. Tine Becks. Tine, een vrouwelijke en jonge trainster. Tine draait rond de 34 jaar. Dus wanneer dat je het trainerskorps zou zien op zo'n kampioenschap, dan is Tine twee keer een uitzondering, omdat ze vrouw is en jong. Maar ze pakt dat heel goed aan. En ja, daar zit echt wel... Je gevoelt dat daar een positieve vibe in zit.
Kan Thibaut naar de Olympische Spelen?
Ja, tuurlijk.
Dus ik kom hem tegen.
Ja.
In dezelfde baan. Ja. Georgië tegen België.
In de kwalificatie, in ronde 1. Nee, maar ja, ik vind het is leuk om te volgen. Hij is nu ook... er is een radio-interviewtje geweest. Dat vind je ook terug op sportza.be. Ja. Allee, ik wens hem echt alle succes. Want... ik heb het wel voor die kerel. Hij staat ook zo op de crosscup, was hem mee op zijn gemak met zijn fototoestel. Hij heeft pas een deal getekend ook bij Puma. Dus er zijn nu zo dingetjes die dat daar... Allee, sympathieke kerel, down to earth. Misschien iets introverter. Maar ja, dat vind ik juist mooi dat het dan zo samenkomt. Sponsorcontract. Eerste EK-ervaring, daar wat onder de indruk van wie dat bij hem in de reeks zat. Maar ik vind dat mag op een eerste groot kampioenschap. Die ervaring moet je opdoen. Maar hij weet nu ook, en dat zegt hij ook in dat interview, van kijk, ik was onder de indruk, maar vanaf nu mag dat niet meer. Ja, nee, tuurlijk niet. Hij heeft nu net gewoon een toptijd en een richttijd neergezet. Ja, waar dat de rest van de wereld letterlijk zich aan mag zetten om proberen daarover te gaan. Maar Belgisch, hè? We hebben een heel sterke lichting op de 800 meter, ook met Eliot Christou, Aurel van de Putten. Ja, Europees kampioenschap in Istanbul,
ja.
Binnen een paar weken, indoor. Dus,
dat wou ik delen.
Ja, je weet wie dat je moet volgen. Hè?
De prestatie van Robin Hendricks ook, die ruim onder de limiet 3000
ging. Meter.
Ik herken hem op foto onmiddellijk, want dat is de man die op de Ekiden...
Klopt.
Ging opwarmen langs mij toen ik aan 4:15 wedstrijd aan het lopen was en rustig voorbij kwam.
Ja.
Ik zei tegen hem, zijn jij te laat vertrokken? Nee, ik ben aan het opwarmen.
Nee. Dus op dat vlak zitten we echt wel goed. Michael Somers heeft een goede halve marathon in Sevilla gelopen. Wat dat voor hem zijn eerste wedstrijd een volledige Essex outfit was. Ja, mooie tijden. We gaan echt wel mooie tijden tegemoet. Maar... Allemaal supporter voor Thibaut.
Nu al 12 Belgen en 1 ploeg geplaatst. Ja. Voilà. Dus we hebben daar volk. Oké. Heb jij nog iets op je lijst?
Ja, ik heb nog veel. Hè. We hebben luisteraarsvragen gehad.
Ja, ik ben even aan het kijken waar we verder over gaan. Trenara. We moeten over Trenara hebben, Christophe. Als ik dat straks weer hou, dan zijn we weer voor veel te lang vertrokken. Je hebt shit gehad, hè.
Ja. Zo simpel is het, hè.
Ik had zelfs medelijden met u. En ik meen u oprecht. Want ik wou vorige week echt sturen. Normaal ben ik niet de eerste die stuurt wanneer opnemen. Normaal stuurt jij mij altijd.
Ja.
Omdat ik het weer laat liggen. Nu, ik moet bekennen, ik heb het professioneel heel druk gehad met het nieuwe jaar. Dus bij mij was er ook niet echt de goesting en de tijd om rustig op te nemen. Redelijk wat stress. Tot ik vorige week door had hoeveel stress dat jij moest hebben. Want ik zag natuurlijk links en rechts tags en berichten en communicaties. En toen dacht ik, oh fuck man.
Ja, ik wil daar...
Even kaderen. Wat je hebt een update gedaan.
Ja. we hebben vorig jaar en daarvoor ook al, ik denk dat wie dat luisteraar is en trainer gebruikt, heeft dat zeker wel al een keer meegemaakt. Soms lopen de sinks vast.
Ja.
Komen de trainingen niet binnen. Ja, dat is shit. Vaak gebeurt dat aan het weekend, want heel veel meer activiteiten, gebundeld, zeker op marathondagen, komen die resultaten binnen op een korte tijdsperiode. Het systeem liep vast. Goed. Trenara is gegroeid. Daar is een hogere druk op het systeem gekomen, hogere belasting op dat systeem gekomen. En we hebben het daarna, dat het in oktober en november een paar keer goed fout liep, en telkens in het weekend, hebben we met de appbouwer bekeken, met de appfirma bekeken, van kijk, wat kunnen we daaraan doen? Zij stellen een nieuwe serverinfrastructuur voor. De manier waarop de databases worden gestructureerd. Ik ben geen IT'er, dus ik ga volledig mee, en Gert ook, in wat het voorstel is van de appfirma. Zij zijn klaar om die servermigratie te doen. Die servermigratie wordt uitgevoerd. Het is een ander systeem. En ineens... zien ze dat de belasting van de sync groot is en dat de nieuwe server daar anders mee omgaat dan de oude server. Dus waar dat de oude server, die liep volledig vast. Mm-hmm. Hè, en dat was heel duidelijk.
Ja.
Want dat kon je dan terug opstarten. Dat nieuwe systeem, dat zegt van, oeps, ja, ik ben overbelast. Weet je wat, ik schakel mij even uit. Ik start opnieuw op en dan zien we wel wat dat het is. Hè. Dus elke keer wanneer dat die server opnieuw opstartte, zat hij met meer achterstand. Dus dat zorgde ervoor, los van de problemen die dat er op dag 1 en 2 waren met de server 500 codes, die daar eigenlijk heel snel zijn opgelost geweest. Maar ja, misschien niet snel. Allee, ik bedoel, los van het feit, ik vind dat nooit snel genoeg. Maar
nee, want breder, als user wil je mijn probleem nu oplossen. Voilà,
ja. Maar in het breder verhaal kan ik wel plaatsen, die problemen op zich zijn die relatief snel opgelost geweest, wetende dat die zich pas vrijdag zijn beginnen te ontwikkelen en pas in het weekend groot zijn geworden. Ja, in het weekend hebben zij relatief weinig resources, kunnen zij niet heel hun bemanning op dat probleem zetten. Ze zijn ermee bezig geweest, hadden we dat liever niet gehad, of hadden we liever een vluggere oplossing gehad op dat vlak? Ja, maar al bij al, die fout is relatief snel opgelost geweest. Wat blijkt dan? Dat die sync blijft achterlopen en ja, op het einde hadden we meer dan 10 uur vertraging op de sync zitten. Hè.
Ja, en je communiceert dan een heel week?
Ik heb gelijk zot rondgestuurd. Ik denk dat niemand ons dat kan verwijten. Dit is geen onderwerp dat ik graag aanhaal, voor alle duidelijkheid.
Nee, maar ik moet hier de Bart Scholz zijn de afspraak.
Maar ik denk wel dat... Ik heb op 6 dagen tijd heb ik quasi 1000 berichten gestuurd.
Ja, dat zag ik een moment.
Het zijn er iets meer dan 900 geweest. Ja. En dat is gekke werk, dat kan ik u eerlijk zeggen. Want iedereen denkt dat het probleem van hem is, of bij haar zit. Maar nee, het was een algemeen probleem en dan moet je daar telkens op gaan reageren. De support, de in-app support is een geweldig middel, maar dat heeft zich nu wel even tegen mij gekeerd, omdat iedereen gewoon een vraag kan stellen. Ik verwees dan altijd naar de Ternara Facebook Community, wat dat een publieke pagina is. Je hebt geen Facebook nodig, geen profiel nodig om die pagina te kunnen zien, dus iedereen kan daar gewoon naar gaan kijken. En ik heb daar zo vaak als mogelijk updates geplaatst.
Want op een moment ging het zo van, als je hier nog vragen over hebt, niet stellen, want dat komt in orde.
Ja, want het heeft geen zin om dubbele meldingen te maken bij mij. Ik ben de enige, en dat, bedoel, dat is ook duidelijk, ik heb daar ook geen probleem mee, maar ik ben de enige die dit opvolgt. En dus als iedereen daar begint te zeggen van, ik heb dit probleem en ik heb dit probleem, terwijl het al in de post staat van, dit zijn op dit moment de problemen, dat vertroebelt mijn beeld.
Ja.
Want dan moet ik scrollen, kijken of dat er iemand toch iets nieuw meldt. Dus dat vond ik belangrijk om aan te geven van, kijk, maak geen dubbele meldingen, want daar helpt je u ook niet mee. Als je mij niet helpt, helpt je jezelf niet. Op dat moment.
Ja.
Want
je houdt mij alleen maar op.
Ja, alle lichten staan op rood. Hè? Dus ik probeer door te geven aan de appbouwer, ik probeer daar druk te zetten, dan krijg je niet zo snel feedback als wat je wilt. Want je wilt sneller naar de community terugkomen met, we zijn dit aan het proberen of we zijn dat aan het proberen. We hebben een probleem opgelost dat er lag met de berekening van trainingsbelasting. Dat probleem heb ik zelf gevonden, om het zo te zeggen. Dat is ook weer relatief snel opgelost geweest. Ze hebben iemand, onze webdeveloper is vertrokken in september. Zelfs die hebben ze even teruggehaald om mee te helpen. En donderdagavond is dan de fix online gezet, die belasting van de sync naar beneden haalde, zodat die server zich niet meer uitschakelde en dat we dus die achterstand stilaan hebben kunnen wegwerken. En exact 1 week later is het probleem dus is opgelost geraakt. Die app is altijd blijven werken, behalve die server-errors die dat we de eerste dagen hadden. De sync is altijd blijven werken, alleen met onnoemelijk veel vertraging, waardoor dat het leek alsof de app defect was. Want jij gaat om 6 uur 's avonds lopen, de activiteit komt om 3 uur 's nachts binnen, en dan sturen wij je standaard een daags wel een berichtje van, je bent niet op de juiste dag gaan lopen.
Ja.
Dus dat is gewoon super frustrerend, dat we daar niet sneller een oplossing hebben kunnen aanbieden. En we gaan nog die brieven met de appfirma. Dat is heel simpel, want ja, ik heb het gevoel dat dit beter had moeten getest worden.
Ja, dat test je beta of je zet een mirroring op, waardoor dat je snel terug kunt schakelen als het niet lukt.
Ja, maar dat hadden we... Dat had ik maandag al gevraagd. Kunnen wij een rollback doen naar het oud systeem? Zij gingen ervan uit dat ze de fout wel wat rapper gingen vinden. Maar bleek dat er 2-3 verschillende fouten waren. Waar dat je, als je de een oploste, de andere pas zag.
Dus, maar ja, voor een stuk kom je bij servercapaciteit en zo verder.
Nu was er meer dan genoeg.
Level 27 in Hasselt.
Ja, maar dat was meer dan genoeg capaciteit. Dus dat was het probleem niet, want ze hebben op een bepaald moment hebben ze gewoon geprobeerd om nodes toe te voegen en nog meer capaciteit te creëren, maar alles was al overgedimensioneerd. Ja. Dus daar lag de fout niet, daar waren we al vrij vlug achter. Maar ja, dus vorige week was geen topweek. Dat is heel simpel. Problemen zijn opgelost. Het vervelende is januari, hele drukke maand. Voordeel was, en oké, bepaalde luisteraars die dat renare intensief gebruiken, die gaan nu niet helemaal akkoord gaan met wat ik zeg. Maar onze service is wel altijd kunnen blijven draaien. Iedereen zag nog altijd een trainingsschema staan. Iedereen kon nog altijd een doel genereren. Alleen de sync heeft effectief een week lang niet gewerkt. En de server errors die dat tientallen gebruikers kregen, die waren na een dag of drie opgelost. Niet leuk. Dus, nee. Dat is heel simpel. Maar ik probeer het ergens te plaatsen. Dat die shit inderdaad bij mij terechtkomt. En dat dat iets is waar dat we door moeten om het de volgende keer niet meer tegen te komen. Maar we zijn te groot aan het worden om dat probleem mee te maken.
Dat is juist.
Dat is nu wel heel duidelijk.
Dus betrouwbare partijen zoeken in hun debrief, level 27 en Hasselt aanhaal. Peter, ondertussen zeg je mij toch wel heel wat verschuldigd.
Nee, maar ik denk inderdaad, er gaat een debrief komen. En dan gaan we het gewoon moeten hebben waarom dat gebeurd is en hoe dat we dat kunnen voorkomen. Maar dat is interne keuken.
Voilà, los van die hele technische uitleg vond ik dat gewoon heel shitty voor u. En ik kon niks doen in uw plaats, dus ik dacht, ik laat hem maar rust. En daardoor komt het ook voor een stuk dat we een week later opnemen. Ja. Maar ja, goed, je hebt... Allee.
Nee, ik had vorige week echt... Ik bedoel, dat is van 's ochtend tot 's avonds, tot echt na middernacht berichtjes sturen. En dan wakker worden om 7:30 en zien dat je er weer tientallen binnen hebt gekregen. Ja, ik heb ook niks anders kunnen doen. Dus dat was ook niet zo leuk, maar het hoort erbij. Het hoort erbij. Ik kan het wel plaatsen. Ik ben blij dat het achter de rug is.
Allee dan, daar zijn we vanaf.
Jannik van den Plas had ons een berichtje gestuurd.
Voetpaden.
Over voetpaden.
Ja.
Dat voetpaden vaak afhalen wanneer dat je loopt. En ik vond dat interessant, want ja, hier in Tongeren...
Maar de wegen hellen ook af, hè? Dus je kunt het doortrekken.
Ja, richting Nerenweg heb je het eerste stuk van Nerenweg, het voetpad daar, dat is eigenlijk een keigroot verschil.
Ja.
En wanneer dat je rondjes loopt op de piste en intervaltrainingen doet, waar dat de snelheid ook hoger ligt, daar is het wel algemeen bekend dat de druk op je linkerbeen, omdat je linksom loopt, groter is dan rechts.
Ja.
Dus soms wordt er aangeraden om ook een keer, wanneer dat je een onevenwicht hebt, sowieso al een keer om te keren. Dat lijkt common sense te zijn. Ik heb het ook een keer doorgestuurd naar een kinesist en gevraagd van, wanneer dat je telkens hetzelfde loopt, kunnen er problemen ontstaan door afhellende voetpaden?
Ik geloof daarin.
Ja, en zijn antwoord was eigenlijk heel simpel. Als je daar zo over nadenkt, dan hoop ik dat iemand zich eerst vragen stelt bij hoe vaak dat we zitten per dag. Want dat is een veel groter probleem.
Ja.
Dus Tiemen gelooft niet dat we problemen gaan ondervinden door, hellende voetpaden. Als we niet... dat het probleem eerder zit met hoeveel... ligt bij hoeveel dat we zitten per dag.
En toch... Want om het even te duiden...
De belasting is niet groot genoeg, volgens hem.
Een voetpad haalt inderdaad af richting het wegdek, omdat je natuurlijk je water, je regenwater eraf wilt krijgen. Of je hebt een wegdek dat bol staat in het midden... En dan beide kanten een beetje afhaalt. Als je dat niet wisselt, na een tijd begint je toch lasten te krijgen, zo aan je voet, aan je knie, aan je heup.
Ja, ik heb het zelf nog nooit ondervonden, maar het klinkt, het klinkt zo logisch. Het klinkt zo logisch dat wanneer dat je constant dat zou doen, maar volgens mij de frequentie, je traint maar x aantal minuten per dag.
Ja.
Dus ik snap. Het antwoord van de kinesist die dat zegt van ja, nee, zitten is een veel groter probleem dan 50 minuten.
Maar ik denk dat Jannik wel teruggestuurd heeft van ja, let er een beetje op.
Ja, absoluut. Maar het is daardoor, toen ben ik aan beginnen na te denken van ja, oké, ik ga de vraag gewoon een keer stellen aan een professional. Van, gaat dat voor onevenwicht te zorgen?
Ja, zo, de hellingsgraad wel in rekening brengen, hè?
Ja, hoe fel dat het is.
Ja.
En ook vooral omdat het voor acute problemen kan zorgen. Voet omslaan.
Ja.
Dus dat lijkt mij een groter probleem dan het structurele van... Ik vond het echt interessant. Omdat, en zij hadden daar ook over gediscussieerd intern blijkbaar, want dat was de aanleiding om ons een berichtje te sturen. Okay. Dus bij deze, Jannik, het antwoord van ons en het antwoord van de kinesist.
Ja, nog een in die lijn, ik ga meepakken, is het linkslopen op een weg als de auto's tegenkomen eigenlijk. Ja. Hè? Dus de wegcode voorziet dat je effectief links moet wandelen of lopen.
Ja, wanneer er geen voetpad is.
Ja. Juist.
Dat is ook, en zeker in deze omstandigheden, het is nog altijd vroeg donker. Regen, wat dat zichtbaarheid beïnvloedt. Want ik heb er een blogpost over klaarstaan. Over hoe dat we ons veilig in het verkeer kunnen begeven in deze maanden.
En wat ik ook begin te merken, maar dat is omdat ik en loper en fietser ben. Heel weinig automobilisten die rekening houden met de loper of de fietser. Dus als ik in tegenstelde richting de loper zie aankomen, weet ik dat die loper niet weg kan. Weet ik dat die loper een bepaalde snelheid heeft naar mij en ik naar hem. Dus dat ik veel sneller bij hem ben dan wanneer hij mee zou gaan met mij.
Ja.
Dus ik stop, en ik meen dat, hè, ik stop 30 tot 50 meter, 100, nee, op, ik ga meer zeggen zelfs, 100 meter voor die loper stop ik al.
Ja.
Als ik een tegenligger heb, omdat ik weet dat die loper toch niet weg kan straks.
Mm. Ja.
En dan ga ik rond hem.
Ja. Maar daar is redelijk weinig begrip voor.
Ja.
En ik reflecteer naar mijn... naar mijn eigen periode als tiener, waar dat ik wel al buiten ging lopen en richting het schemerdonker, en waar dat ik van mijn ouders de opmerking kreeg van, je bent niet zichtbaar genoeg.
Nee.
En dat ik zei van, maar ik zie toch nog perfect.
Ja.
Want voor mij leek het dan nog bijna klaar lichte dag te zijn. En toen kreeg ik mijn rijbewijs enkele jaren later en stond ik ineens, bij wijze van spreken, oog in oog met een loper, terwijl ik heel veel voeling heb voor een loper, ik had die niet gezien in het schemer, donker. Waar dat ik als loper van vind, dit is licht, maar waar dat jij als autobestuurder achter glas, lijkt het veel donkerder dan wanneer dat je aan het lopen bent.
Ja.
En dat was heel confronterend. En zo ben ik ook de blogpost begonnen, volgens mij. Want dat is niet gefantaseerd, dat echt meegemaakt. En ik vond dat heel confronterend.
Ik pak nog één mee, want ik heb vandaag meegemaakt. Fietsstraat. Dat is een nieuw fenomeen in België. Mm-hmm. Een fietsstraat wil zeggen dat de fietser altijd voorrang heeft en dat je de fietser niet mocht inhalen. Vandaag had ik twee toeterende auto's achter mij in de Sacramentstraat, iets verder. Ja. Hè? Dat is een schoolomgeving dan nog eens, dus daar mocht je zeker gaan toeteren op mij. Ik ga toch niet opzij. De fietser had zich helemaal rechts gezet, omdat die auto's aan het toeteren waren. Ik had plaats genoeg om in te halen, dat weet ik.
Maar je doet het niet.
Maar je mocht niet inhalen, mensen, in een fietsstraat.
Nee.
Of die fietser nu in het midden van die rijbaan gaat rijden, of dat die mag,
is, ja.
Of dat hij zich recht zet en teken doet van haal mij maar in, je mag die niet inhalen.
Nee.
Tenzij die fietser stopt aan de kant, zijn fietser zijn voet op de grond zet, ja, dan rijdt er wel voorbij.
Ja. Ja.
Maar ongelooflijk dat mensen dit gewoon niet weten.
Mm-hmm. Nee, maar daar durf ik zelf ook fouten tegen maken, omdat ik... Dat is een nieuwe verkeerssituatie, een relatief nieuwe verkeerssituatie, die dat ik soms ook... Dus ik durf niet zeggen dat ik nog nooit in een fietsstraat een fietser die dat aan de kant reed.
Nee, en nu reed hem ook maar 10, 12 per uur. Hè. Het was een oudere dame die niet doorfietste.
Ja, maar op zich maakt dat dan niet uit.
Nee.
Hè. De regel is
maar je
de
moet erachter blijven.
Ja. Ik durf niet zeggen dat ik daar nog nooit tegen gezondigd heb.
Nee, want ik heb een moment gedacht, ik stop, ik sta buiten, ik leg die mensen achter mij uit wat er aan de hand is. Maar ik heb dat maar niet gedaan, want...
Dan zat je met een blauw oog.
Van die filmpjes zo...
ja.
verkeersagressie... Nee, maar ik moest aan mijn zoon van 9 jaar dus uitleggen. Papa, waarom toeteren die achter? Ja, jongen,
ja,
de fietsstraat.
Ja.
En dan ben ik, denk ik, dat was eergisteren, ben ik nog gestopt toen ik van ver een mevrouw met vestje aan, dus kudos voor die mevrouw, 's morgens, met zo'n kinderfietsje eraan vast van achter.
Ja, ja.
Die wou een weg oversteken. Die wou naar school met haar kind via de fiets. Ik ben gewoon gestopt en ik heb geflikkerd van kom maar door, ik wacht wel. Als we dat allemaal wat meer doen, hè, wordt het veiliger.
Want ik probeer automobilisten ook wel te confronteren met dat ze niet oplettend zijn. Bijvoorbeeld wanneer dat je een zebrapad oversteekt en ze zien dat ik als loper eraan komt. Maar ik weet hoe dat een automobilist niet denkt. Hè, of hoe dat sommige automobilisten niet denken en hoe dat ze wel zouden moeten denken. Dus ik durf dat voetje zetten.
Ja.
Dat die zich verschieten.
Ja.
Ik stop, hè, voor alle duidelijkheid. Ik ga niet mijn voorrang pakken die dat ik wel heb, want dan ben ik omvergereden.
Ja.
Maar ik wil hen wel laten voelen van, jij maakt hier een fout. Dus ik durf echt wel dat voetje zetten.
Ja, ja.
Maar ik kan altijd stoppen. Dat vind ik wel belangrijk om mee te geven, want ik zeg niet dat je elke keer of dat je iemand moet uitdagen, een automobilist moet uitdagen. Maar gewoon, en dan zie je ze ook verschieten en ook dat handje naar omhoog gaan. En dan hoop ik gewoon dat voor die minder ervaren loper die dat ze aan het volgende zebrapad tegenkomt...
Dat is die wel opmerken en overlaten.
Ja.
Oké.
Okay. En meestal zijn het toch wel mannen die dan niet stoppen.
Oef, dat is een vrouwige mening.
Ja, ik wil punten scoren bij de vrouwen.
Als we ons allemaal van onze gsm af blijven achtersturen, dan letten we iets meer op. Ja. Want ook die kun je tellen als je aan het lopen bent.
Ja.
Wie zit op zijn gsm en wie niet.
En bellen, nog altijd bellen.
Bellen vind ik minder gevaarlijk.
Ja, maar geen handsfree.
Nee, maar als je maar je oor houdt... Ja, nee, ik vind dat minder gevaarlijk.
Ja, het mag niet.
Nee, het mag niet.
Ah,
Er zijn er die uitgebreid de WhatsApp-berichten lezen.
Klopt, maar het mag niet. En toch zit je dan nog altijd heel veel. En
moet niemand een steen werpen, want ik heb hem ook soms nog vast.
Iedereen herkent de situatie waarschijnlijk wel. Hè. En hopelijk is die het afgeleerd, omdat het een keer nipt is geweest. Ik doe het veel minder, tot niet meer, denk ik. Sinds dat ik een keer heel dicht op een bus zat.
Ja, Volvo heeft gelukkig... Ik heb remsystemen daarop zitten.
Hè. Ja, maar dan verschiet je als dat remsysteem voor u beslist van... Hier ga ik op de rem staan.
Een paar keer gehad. Ja.
Dus nee, inderdaad, dat zijn van die momenten die dat... we zijn zwakkere weggebruikers. En het is niet... wij moeten ook op onszelf letten.
Ja.
Maar ja, dus daar gaat nog een blogpost van online verschijnen ook. We hebben een vraag van Jo Verwekke gekregen in verband met slaapdata en wat we ermee moeten doen. Ik vind dat eigenlijk een onderwerp om uitgebreider aan bod te laten komen in een andere podcast.
Nee, tussen de soep en de patat.
Maar daar kan wel wat meer over gezegd worden.
Want we gaan daar eens kijken naar misschien experten of dokters of zo die daar wel wat meer kennis rond hebben. Ja.
We hebben een vraag gekregen over average drop en wat dat wij van het loopvolume vonden. Maar dat is ook nog iets wat we eventueel wel...
Daar gaan we proberen om dat bij Rob zelf te gaan halen. Alhoewel, even een kastaar gewonnen nu, dus misschien wordt het nog moeilijker.
Ja.
Zijn aflevering rond triathlon vind ik wel amusant.
Ja.
Heb je ze gezien?
Ik heb ze nog niet helemaal gezien.
Ja, nee. De juiste humor en zo verder. Hij is een Ironman aan het voorbereiden. Nee. En op zich, ik vind het heel goede reclame voor de sport.
Ja.
Heel veel de jeugdige kijkers, ik denk dat... average op 500.000 volgers of zoiets heeft op Instagram YouTube. Of YouTube.
Ja.
Dus heel veel mensen die de sport triathlon gaan leren kennen. Natuurlijk is het een uitdaging. Hè. Ik moet geen tekening bij maken. Zwemmen kan hem. Lopen en fietsen zal heel veel tijd moeten ingestoken worden. Maar dat komt wel goed. Die mannen, ook Arnaud de Kit, ze hebben alle twee voldoende doorzettingsvermogen om daarin te slagen.
Doorzettingsvermogen. Dan hadden we nog een vraag van Alexander of dat we eventueel de t-shirten weer zouden openzetten. Zij wil een t-shirt kunnen kopen, dus daar moeten we... Allee, en inderdaad, ik denk dat het nu misschien wel een goed moment is om dat in de komende periode te doen, zodat het tegen het lente weer en het zonnetje, dat we een t-shirt ter beschikking hebben, want we hebben dat nodig op stok liggen. Dan was de vraag van Anouk over Rotterdam.
Ik had toch nog één ergens ooit, want mijn XL is mij echt geholt. Dus ik moet ook tijdig inschrijven. Ja. Voilà.
Dan Thomas, inderdaad, over dat Rome wel redelijk vlak is. En een laatste item?
Dat heb ik niet...
Kelly.
Kelly?
Ja.
Kelly, je bent goed bezig. Nee, moesten we niet inspreken terug.
Ja.
Goed zo, Kelly. Blijven gaan.
Kelly is bevallen. En in de periode dat ze niet kon lopen, heeft ze niet meer naar ons geluisterd.
Foei.
Ja. Want ze wil dat we haar motiveren, maar...
Nu, ik moet toegeven, en ik heb dat er straks al verklapt, sinds ik niet meer loop, heb ik heel weinig tijd om podcasts te luisteren.
Ja, maar het tijdsgebrek was niet het probleem. Het stak haar gewoon om over lopen te horen spreken.
Ja.
En het zelf niet te kunnen doen.
Zeg, dus Kelly, neem dan even een voorbeeld aan mij. Ik mag dus niet lopen en ik moet een podcast over lopen maken. dat is zelfkastijding zo'n beetje.
Ja, ja.
Ik zit hier met de pikkel op mijn rug te houden eigenlijk, gewoon voor mij pijn te doen.
Maar vorig jaar hebben we dat zo in een van de eerste podcasts van het jaar hebben we dat aangehaald, van misschien moeten we daar een vast item van maken om iemand te motiveren. Waarschijnlijk loopt je terwijl het gaat luisteren bent. En Kelly stuurde een berichtje dat ze dat ze dat wel, of dat we dat nog deden, want ze was net aan die aflevering geraakt op dat
we
moment.
We kunnen in 23 ook lanceren dat we voice memos versturen, hè, voor mensen.
Via WhatsApp, zo.
Ja, voor, ja. Wie dat wil. Cadeau doen aan iemand, spreken wij dan in. Misschien kunnen we daar later toch €2 voor tellen. Rijk worden, Christophe, rijk.
Nee, maar in ieder geval, Kelly is opnieuw bezig en ik vind dat wel... dat lijkt me toch een moeilijk moment om te herstarten nadat uw lichaam ook heeft afgezien.
Ja, dat allee. Maar...
De chapeau.
Ja, ik vind vrouwen die bevallen zijn sowieso al... dat is een bepaalde inspanning die je doet. Dus uw lichaam ziet nog harder af, denk ik, bij het bevallen dan bij een marathon. Ik kan het niet vergelijken, want ik ben nooit bevallen.
Dat lijkt mij een understatement te zijn, maar... Ja.
Dus zo'n vrouwen hebben wel het karakter om daar terug te komen.
Ja.
Maar vergeet niet, de weg er naar terug toe is ook fijn, hè? Heropbouwen.
Ja. En natuurlijk, het is ook een keuze. Maar je moet wel opnieuw beginnen.
Ja, maar ik denk... Ik vergelijk dat voor mezelf dan. De eerste
ja, je
twee,
weet niet
drie
wat
weken...
je gemist hebt. Dus op zich is dat... Ja.
Maar je eerste 2-3 weken zijn het moeilijkste, hè? Daar moet je terug in je ritme kunnen geraken en zo verder. Maar eens dat je dan bezig bent, wow, komt er wel sterker uit.
Mm-hmm.
What doesn't kill you makes you stronger.
Ja, voilà.
Om nog maar een cliché erin te smijten, zeg.
Ik heb nu al een paar keer zo ChatGPT gebruikt.
Ja.
En om er zo cliché tussen, allez, want wat dat je nu zegt, ik vind dat geweldig. Dus dan laat je een promopraatje maken voor... Ik heb dat nu toegepast op voor tegels. Hè.
Mm-hmm.
En dan zeg je van, geef mij een overzicht van... En steek er een quote tussen van een bekend persoon. Hè? En dan geeft je zo'n naam. En dan heb je zo echt zo'n heel technische uitleg van slijtvastheid en slipvastheid en weet ik veel wat allemaal. En dan zo'n quote van Martin Luther King.
Oké.
Het is fantastisch wat dat systeem allemaal kan.
Goed.
Ja.
Ja, we hebben nog heel veel doelafleveringen die we gaan doen dit jaar. We moeten eindelijk die start de triathlon beginnen. Ja.
We hebben ook heel wat mailtjes verstuurd of lange mailtjes gestuurd. Of Jan heeft ons eigenlijk lange mailtjes gestuurd.
Juist zelden.
Onze mailtjes waren niet zo lang, maar over koolhydraten.
Ja, een goede discussie.
Ja.
We gaan het tipje van de sluier lichten. Het gaat over het maximaal...
60, 90 of 120. Ja.
En of dat dan al dan niet afhankelijk is van lichaamsgewicht. Dus waarom iemand van mijn gewicht en Christophe zijn gewicht, waar toch 20, 30 kilo tussen ligt, waarom ik maar evenveel koolhydraten als hem zou kunnen opnemen, terwijl mijn lichaam veel meer koolhydraten nodig heeft.
Ja.
Maar we gaan het nog niet weggeven.
Nee, want ik ben er nu ook nog een andere podcast aan het luisteren. En Jan, als je nu luistert, ik zal hem u ook doorsturen, waar dat die zegt, en dat is dan de nutritionist en wetenschapper ook aan Cambridge of zo, dacht ik, dat die zegt van, ja, vrouwen minder, want lager gewicht.
Ah, ja.
Dus toch nog, ik denk, ik vond het heel interessant.
Dat wordt zo de most shocking aflevering van dit jaar. Bah, ik voel het nu al.
Nee, dat denk ik nu niet. Maar ja, het is wel... Het is iets waar we vragen over gekomen zijn al. Ja. En waar dat we inderdaad mee bezig zijn. Dus ik denk wel dat het dat mag een dedicated aflevering worden. Dat is niet iets om 20 minuten
in
over te praten.
Ja. Ja. Voilà. We gaan afronden, dan blijven we juist onder het anderhalf uur.
Ja, hoe moeten we het noemen vandaag?
Bijbel 6.
Ja, want we hebben wel een bepaalde structuur gehad, vind ik.
Ja?
Ja, niet. We hebben luisteraarsvragen behandeld. We hebben Actua-puntjes afgevinkt. Het is... Ik vond dat er wel lijn in zat.
Voilà. Er zat lijn in.
Ja, maar ik durf dan niet het januari maandoverzicht te noemen, want dan...
Oeh, dan komen we heel dicht bij andere podcasts.
Ja.
Dat moeten we niet doen.
Nee. Enfin, ik zal er nog over nadenken.
Overzicht van de maand.
Misschien moeten we zoiets doen. Ja.
Ja.
Oké. Okay. Nee, we gaan andere podcasts niet te veel naapen.
Nee, dit was het voor mij voor deze week, Christophe.
Tot volgende week.
Bedankt om af te reizen. Ja. Tot volgende week. Nee, dat gaan we ook niet doen. En we hebben wel nog muziek hier.
Voilà.
Allee.
Goeie vlucht, Bobby.
Ja, wij zien elkaar wel binnen 2-3 weken.
Yes.
Salut.